Hoop. Ik zat de afgelopen week te denken, volgens mij is het al tientallen jaren geleden, ooit een lied geweest van de EO in een of andere actie, Er is hoop. Herinnert u zich dat? En ik heb dat eigenlijk niet zo snel niet kunnen terugvinden. En daar was ook een lied bij gemaakt, Er is hoop, hoop voor de toekomst. Er is hoop, ik wandel in het licht. Maar in ieder geval, dat was toen. Dat is trouwens wel een spreuk die we in deze tijd wel weer kunnen gebruiken. Er is hoop. Want als je om je heen kijkt, dan is er een hoop ellende. En dan lijkt het erop alsof er weinig hoop is op dingen. Zeker wat het politieke spectrum betreft. Dan zie je mensen met weinig hoop. In ieder geval met weinig vertrouwen uitkijken naar de toekomst. Een toekomst waar je blij van wordt, hebben we vastgesteld. Want dat is hoop. Wat is die hoop? Waar is die hoop? Het zijn ook vragen die voor gelovigen gelden. Voor de hele mensheid. Waar is die hoop? Wat is die hoop? Misschien wel, en daar gaan we zeker op terechtkomen, wie is die hoop? Want de Bijbel die spreekt ook over hoop. De Bijbel spreekt over de hoop van Israël. Hoop voor de volkeren. Een hoop voor de gemeente, een hoop voor gelovigen. Hoop. En met hoop, ja, dan spreek je een verwachting uit. We hoorden dat vanochtend al eventjes zeggen. Hè? Ik hoop op een leuk kamp, ik hoop op mooi weer. Dan heb je de verwachting dat dat gaat komen. En dan hoop je daarop. Het drukt ook een mate van zekerheid uit. Je gaat er vanuit dat. Hoop. Hoop is dus ook iets positiefs. Je hoopt op iets goeds. Je hoopt op iets goeds. De vraag is alleen, heb ik in de gaten wat dat goede is? Wat is de hoop die voor mij is weggelegd? Die voor jou is weggelegd? Voor de gemeente is weggelegd? Voor de wereld is weggelegd? Wat is die hoop? Wel, de Bijbel die spreekt daar op verschillende manieren over. Hoop is dus iets goeds waar je op hoopt. Ik wil beginnen met een aantal teksten te lezen waarin dat begrip hoop in de verschillende contexten voorkomen. En we beginnen met een tekst uit Ezra. Dat is lang geleden dat u daar geweest bent, denk ik. Een tekst uit Ezra, hoofdstuk 10. Ezra en Nehemia waren twee mannen die de leiding hadden met betrekking tot de herbouw van de tempel, met de betrekking tot de herbouw van Jeruzalem, nadat ze waren teruggekeerd uit de Perzische ballingschap. Koning Darius had bevel gegeven dat ze terug mochten. Zij terug naar Jeruzalem en ze gingen daar de stad herbouwen. En dat heeft nogal wat impact gehad. Ze realiseerden zich hoe ver ze van God afgekeerd waren. En dat ze de wet bijvoorbeeld al lange tijd niet gelezen hadden. Nou ja, en dan wil ik een tekst lezen uit Ezra 10. En dan moet je je voorstellen, dan hebben we dus een volk wat teruggekeerd is uit ballingschap. Wat de gelegenheid heeft om zich opnieuw te vestigen in het land van Israël en in Jeruzalem. En dan lezen we even vers 10. Of hoofdstuk 10. Terwijl Ezra zo bad en deze belijdenis deed en zich huilend voor het huis van God liet neervallen, voegde een zeer grote gemeente van mannen, vrouwen en kinderen uit Israël zich bij hem. Want ook het volk huilde luid. En toen nam Sechanja, de zoon van Jehiel. Toen nam Sechanja, de zoon van Jehiel, van de nakomelingen van Elam, het woord en zei tegen Ezra: wij zijn onze God ontrouw geweest. Wij hebben uitheemse vrouwen uit de volken van het land bij ons doen wonen. Evenwel, er is wat dit betreft hoop voor Israël. is een mooi voorbeeld waarin het begrip hoop een cruciale rol speelt. Ze realiseerden zich dat ze fouten hebben gemaakt. Dat ze dingen hebben gedaan die niet overeenkomstig het plan van God waren. En daar komen ze op terug. En dan zeggen ze, hoewel we de dingen fout hebben gedaan, ik vat het maar even kort samen, hoewel de dingen fout hebben gedaan, evenwel, er is wat dit betreft hoop voor Israël. En dan is het wel mooi hoe die hoop vormgegeven wordt, vers 3. Wel nu laten wij een verbond sluiten met onze God en alle vrouwen en het uit hun geborenen wegsturen, volgens de raad van de Heere en van hen die beven voor het gebod van onze God. En er zal overeenkomstig de wet gehandeld worden. Er is hoop voor Israël, is wat Zechariah zegt. En hoe wordt die hoop waarheid? Hoe wordt die hoop bevestigd? Wel, zegt vers 3, in feite door te luisteren, een verbond te sluiten met de Heere. En de geboden van onze Heere handhaven. Dat er overeenkomstig de wet gehandeld wordt. Met andere woorden, luisteren naar het woord van God. Dat is de hoop die ze hadden. Ook al was het totaal misgegaan, hadden ze gehandeld niet overeenkomstig Gods woord. Toch is er hoop. Het kan positief omgedraaid worden door weer te doen wat God zegt. Een andere tekst, soortgelijk, in Jeremia, Jeremia 14. Jeremia 14 en dan lezen we vanaf vers 7. Nogmaals, het gaat me niet om de hele context. Jeremia was een profeet. Die sprak ook over het herstel van Jeruzalem en van Israël na de 70 jaren. En dan staat er vers 7. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. Met andere woorden, ze waren zich bewust van het feit dat ze van de Heere waren afgedwaald. Dat ze zich niet hebben gehouden aan Gods woord. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. Heere, doe het omwille van uw naam, want talrijk zijn onze afdwalingen. Tegen u hebben wij gezondigd. U, dat is de Heere, hoop van Israël, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Geweldige woorden. Wij zijn afgedwaald van de Heere. Talrijk zijn onze afdwalingen. Wij hebben gezondigd. Alleen de Heere God wordt aangeroepen. En zoals Ezra zei, evenwel, er is toch hoop als we ons houden aan Gods woord. En hier is het, wij hebben gezondigd, we zijn afgedwaald van het woord van God. Maar u bent de hoop van Israël. U bent de verlosser van Israël in tijd van benauwdheid. Dat betekent dat ondanks de benauwdheid is er zicht op verlossing. En dat is hoop. En de verlosser, ja, die wordt hier al ook genoemd, de hoop van Israël. Dan zien we, hebben we al zicht op het feit dat de hoop niet alleen iets algemeens is, een toestand, maar dat de hoop ook een persoon is. Zoals die hier ook wordt genoemd. Nog een tekst uit Jesaja, één Bijbelboek terug, Jesaja 49, vers 6. Want als Israël hoop is, of als er hoop is voor Israël, dat betekent dat er toekomst is. Dat er een positiviteit is. Dat het niet bij het negatieve blijft. Dat ze niet in hun zonde blijven. Maar dat er verlossing is. Alleen dan moet je je afvragen, die dient ook ergens toe. Je wordt nooit zomaar verlost. Dat heeft ook een doel bij de Heere God. De verlossing als zodanig is geen doel op zich. Je zou kunnen zeggen, het algemene doel is, er zijn tot eer van God. Hij is de schepper. En de verlosten, degenen die hoop hebben, mogen leven tot eer van God. Zo ook bij Israël. We hebben al gelezen dat de Heere de verlosser van Israël is, de hoop van Israël. Maar waartoe dient dan die hoop? Wel, dat zegt Jesaja 49, vers 6. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn, om op te richten de stammen van Jacob, om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Zo zegt de Heere, de verlosser van Israël. En je ziet hier de hoop die Israël heeft op een goede toekomst, heeft meteen een bedoeling. Ik heb u gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil, mijn redding te zijn tot aan het einde der aarde. En zo zie je dat het hebben van hoop altijd iets te maken heeft met wat zich in de toekomst zal afspelen. Wat er in de toekomst gerealiseerd gaat worden. Want als er niks gerealiseerd zou worden en als het alleen maar op zichzelf blijft, ja, waarvoor heb ik dan hoop? Dan is hoop alleen voor het moment. Ja, maar dat heb ik zelf ook wel ideeën bij. Op het moment kan ik me wel redden. Maar op de lange termijn, u en ik weten precies hoe dat werkt. Dan heb je hoop nodig. Zekerheid. Verlossing. Hoop heeft dus te maken met de toekomst. En de Bijbel spreekt natuurlijk heel nadrukkelijk over de toekomst van Israël. En de hoop van Israël. Het is de apostel Paulus ook. Dan gaan we even naar Handelingen 28. Die daar letterlijk over spreekt. We kennen de apostel Paulus natuurlijk als degene die het geheimenis, het geheimenis van Christus, het geheimenis van de gemeente heeft bekendgemaakt. Maar dat deed hij pas helemaal aan het einde van zijn leven. In Handelingen 28, daar zit Paulus gevangen in Rome. En pas helemaal aan het eind zegt hij, het zou u dan bekend dat dit heil naar de heidenen gezonden wordt. Maar tot die tijd was Paulus een gevangene en dan doet hij een opmerkelijke uitspraak. Dan zegt hij in vers 20, om deze reden, Handelingen 28 vers 20, om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen. Hij heeft de leidslieden van het volk, de Joden, bij zich geroepen in zijn gevangenschap. Heb ik u bij mij geroepen om u te zien en met u te spreken, want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. Om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. Dat is natuurlijk een opmerkelijke uitspraak. Omdat Israël hoop heeft, draag ik boeien. Met andere woorden, zijn gevangenschap heeft iets te maken met de hoop, de toekomst van Israël. Nou, dan is natuurlijk de vraag, maar hoe zit dat dan? Wat is dan die hoop van Israël? Waarom droeg Paulus boeien? Waarom was hij gevangen? Wel, hij had een geweldige boodschap. En dat is de boodschap die begonnen is op de Pinksterdag. Als u even terugbladert naar Handelingen 3. Handelingen hoofdstuk 3. Daar is het Petrus die een toespraak houdt. En die de gebeurtenissen van die tijd, de uitstorting van de geest, in de context zet van de hoop die Israël heeft. En Paulus is in dat spoor verder gegaan met zijn getuigenis. En vandaar dat hij zich ook noemt, ik draag boeien om de hoop van Israël. Handelingen 3, vers 19. Toespraak van Petrus. Daar roept hij het volk op. Kom dus tot inkeer en bekeer u. Opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heere. En dat hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten door de eeuwen heen. De oproep van Petrus is, kom tot berouw en bekering. Waarom dan? Wel, omdat er hoop is. En dit sluit aan bij precies dezelfde principes die Ezra ook al hanteerde. Luister naar het woord van God. Luister naar Gods geboden. Luister naar wat God in zijn raad verkondigd heeft. En dan zal het je goed gaan. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen. Dat is hopen op het goede. Tijden van verkwikking. En dat hij Jezus Christus zal zenden, die u tevoren verkondigd is. Dat is hoop. De wederkomst van de persoon van de Heer Jezus Christus. Hem moest de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. En dat is de boodschap die de apostel Paulus verkondigt. In de hele handelingentijd. In de brieven die hij daarin geschreven heeft. En daarom zit hij gevangen, omdat hij die boodschap verkondigt. Er is hoop, volk van Israël. Kom dus tot berouw en bekering. Luister naar het woord van God. En die Jezus, die gekruisigd is en is opgestaan, heeft nieuw leven teweeg gebracht. Is naar de hemel gegaan en zal daaruit ook weer terugkeren. Zoals God het gezegd heeft. Er is hoop. En die hoop heeft dus alles te maken met redding. Dat hij de God, de Christus, zal zenden. Er is hoop. En om die reden, zegt Paulus, draag ik boeien om de hoop van Israël. Je zou kunnen zeggen, ik draag boeien om vanwege degene die de hoop van Israël is. De persoon van de Heer Jezus Christus. En in die context zit hij gevangen. En heeft God een plan. En dat wordt uitgewerkt. Je hoopt erop. Wel, hopen heeft ook te maken met het feit dat je het nog niet ziet. Hopen heeft te maken met het feit dat je het nog niet ziet. Anders is het geen hoop. En dat vinden we letterlijk in Romeinen 8. Een Bijbelboek verder. Romeinen hoofdstuk 8. Vers 24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Zijn wij gered geworden. Zijn wij behouden geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hij die tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Een geweldige toekomst voor de gelovigen. Alleen je ziet er nog niks van. Want hoop die gezien wordt, dat is geen hoop. En dat je geroepen bent, zie je dat? Voel je dat? Merk je dat? Hoor je dat? Nee. Dat is de hoop die er is. Wat degene die geroepen is tot stand zal worden gebracht. Wat hij zijn deel heeft. Hoop die gezien wordt, is geen hoop. Maar weet u wat het mooie is van het feit dat je nog niet de eindbestemming bereikt hebt? Dat betekent, je leeft in de hoop. Je hoopt. En de Bijbel zegt, het hopen van een gelovige is het zeker weten. Dus met andere woorden, ik weet zeker dat ik een geweldige toekomst heb. En ik hoop op de toekomst. Maar we hebben niet voor niks een mooi spreekwoord dat zegt, hoop doet leven. Hoop doet leven. En voor een gelovige is dat zo waar als dat een koe een waarheid is. In hopen zijn we zalig geworden. Hoop die gezien wordt is geen hoop. Wat je ziet, waarop zou je dan nog hopen? Hoop doet leven. We hebben het leven ontvangen. En dat maakt dat we ook inderdaad toe kunnen leven naar de toekomst die geweldig is. En dat is dus leven in hoop. Dat betekent niet dat je dood bent, want als je dood bent, dan is er geen contact, dan is er dus ook geen hoop. Als je dood bent, dan is er niks. Nee, hoop doet juist leven. En de apostel Petrus heeft daar een geweldig mooie Bijbeltekst van. Die willen we met elkaar lezen en zien wat dat inderdaad betekent. Ook voor elke gelovige op zich. 1 Petrus 1 vers 3. 1 Petrus 1 vers 3. Daar schrijft Petrus. En de context is de gemeente. De vreemdelingen in de verstrooiing. De gemeente van Israël. 1 Petrus 1 vers 3. Daar zegt Petrus. Geprezen zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij spreekt zijn broeders aan en hij prijst God, die overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Letterlijk staat er, je bent verwekt, gegenereerd tot in een levende hoop. Dat betekent niet, nou ja, het is mooi dat je gelooft en succes ermee. Nee, als je gelooft, dan ben je overeenkomstig Gods grote liefde opnieuw geboren tot een levende hoop. En dat heeft alles te maken met de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Verwekt tot in een levende hoop. Als je op de aarde verwekt bent, en dat zijn we allemaal, dan zijn we niet verwekt tot een levende hoop. Maar dan ben je verwekt om uiteindelijk dood te gaan. Waar het om gaat, is dat er redding is. Dat er geloof in het volbrachte werk van de persoon van de Heer Jezus Christus, die zich heeft ontfermd over een mens en die een mens op basis van geloof verwekt, niet om dood te gaan, nee, maar je bent verwekt tot een levende hoop, een hoop die levend is. En het mooie is daarvan, dan komen we weer de vaststelling dat die hoop niet iets abstracts is, maar die hoop is concreet. Petrus zegt, een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij is de redder. Hij is degene die is opgestaan uit de doden. Hij was dood. En Christus is die levende hoop. En daar ben je opnieuw toe geboren. Hij is opgestaan en we weten dat dat de garantie is dat allen zullen opstaan. Hij is de eersteling. Want zoals in Adam alle sterven en dus geen hoop hebben, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. En ieder in zijn eigen orde. Christus is die levende hoop. Hij leeft. Maar dat is nog verborgen. Hij leeft. Maar dat is verborgen. Dat is ook het Bijbelse principe. Hoop hebben, in verwachting leven, heeft te maken met iets wat nog onzichtbaar is. En we hebben daar een geweldig beeld van. Ik weet niet of sommigen van u misschien in het verleden of nu nog zo'n kettingje om hebben of zo'n armbandje van geloof, hoop en liefde. Dat zijn drie tekens geloof, dat is dan het teken van het kruis. Hoop is een anker en liefde is een hartje. Maar dat anker, dat is ook niet zomaar een beeld van hoop. In de eerste plaats omdat een anker je vastigheid geeft. Een anker zorgt ervoor dat je schip niet heen en weer geslingerd wordt. Maar het kenmerk van een anker is dat je hem niet ziet. Want als je een anker zou zien, dan betekent dat hij op het schip ligt en dat hij dus niet uitgeworpen is, dat hij geen functie heeft. Nee, gebruikt anker wat vastigheid geeft, is onzichtbaar. Nou, zo is het ook met hoop. En zo is het ook met de persoon van de Heer Jezus Christus, in wie wij in een nieuw leven ontvangen hebben. Dat is onzichtbaar, maar het is er wel. En nou is het frappant dat er in de Bijbel een mooie geschiedenis is, die spreekt over een anker. Die paar versen willen we eventjes lezen. Handelingen 27. Weet u al welke geschiedenis? Waarin 4 keer het woord anker voorkomt. De schipbreuk van Paulus. Geweldig mooi om zo'n geschiedenis erbij te pakken. En met name als je dan beseft van hé, hier wordt het woord anker gebruikt. En we weten dat in de Bijbel niks voor niks is. Ook de geschiedenis van die schipbreuk is niet voor niks. Ja, het is een geschiedenis. Maar omdat het in Gods woord staat, is het ook een geschiedenis die te maken heeft met het heil. De schipbreuk en de redding staat erboven. Nou, u kent wel die geschiedenis. Die gaan we niet helemaal lezen. Paulus is op weg naar Rome. En dan vers 11. Lezen we even een paar versen. Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. Paulus die had gezegd, niet varen, niet doen, er komt storm, gevaarlijk. Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer. En omdat, vers 12, en omdat de haven ongeschikt was om te overwinteren, vonden de meesten het raadzaam ook vandaar weg te varen. Misschien konden ze in Phoenix komen om te overwinteren, een haven op Kreta, die zowel op het zuidwesten als op het noordwesten uitziet. En omdat de zuidenwind zachtjes waaide, dachten zij in hun voornemen geslaagd te zijn. En nadat zij het anker gelicht hadden, zeilden zij dicht langs Kreta. Nou, even los van de geschiedenis, vind ik dit sowieso een mooie tekst. Toen ze het anker gelicht hadden, zeilden zij dicht langs Kreta. Wat gebeurt er als je je anker licht? Dat betekent loskomen van vastigheid. Dan begin je te zeilen. In dit geval een zeilschip. En dan is het de wind die bepaalt waar je heen gaat. Zonder vastigheid word je dus door de wind geleid. Nou, dat doet je natuurlijk meteen denken aan het feit, moet je je als gelovige zonder anker door de wind laten geleiden? Nee, zegt de apostel Paulus, laat u niet heen en weer geslingerd worden door allerlei wind van leer. Want de wind, ja, dat is maar dan toevallig waar je heen komt. Dan heb je geen stuur. Dan ben je overgeleverd aan. En soms lijkt dat heel goed te gaan. Hier in het begin leek het, ze voeren dicht langs Kreta. De wind waaide zachtjes. De zuidenwind, met andere woorden, we hebben geen vastigheid nodig. We zeilen zo naar de plek van bestemming. Komt helemaal goed. Ja. Maar niet lang daarna, vers 14, werd Kreta getroffen door een stormwind. Het lijkt Nederland wel. Die Euroclidon genoemd wordt. En omdat het schip daardoor meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven weg. De hoop vervloog. Ja, ze hadden het anker gelicht. Met andere woorden, de vastigheid die ze hadden, hebben ze losgelaten in de hoop dat het wel goed zou komen. En het leek ook een tijd lang goed te gaan. Een fijne zuidenwind, die waaide zachtjes. En ze dachten dat ze in hun voornemen geslaagd zijn. Zo gaat het met mensen. Als je je eigen keuze maakt, dan denk je, nou, we kunnen die weg wel op. Komt helemaal goed. Alle omstandigheden zijn positief. We gaan. Maar dan verandert er wat. Ja, want de wind is grillig. En het gaat erom of je daar zicht op hebt. Laat u niet meeslepen door allerlei winden van leer. Leeg. In dit geval een stormwind. En dan lezen we in vers, dan komt die stormwind. Even zien, dan gaan we een paar versen verder. In vers 28. Oh nee, vers 27, moet je nagaan. Toen nu de 14e nacht aangebroken was, dus 2 weken lang zitten ze al in die storm, worden ze heen en weer geslingerd door allerlei winden. Toen nu de 14e nacht aangebroken was, terwijl we in de Adriatische Zee heen en weer gedreven werden. Mooi hè? Heen en weer gedreven werden. Geen vastigheid. Losgeslagen. Heen en weer. Vermoedden de zeelieden midden in de nacht dat er land dichterbij hen kwam. En ze wierpen het dieplood uit en peilden 20 vaden. En na iets verder gevaren te zijn, wierpen zij weer het dieplood uit en peilden 15 vaden. En omdat ze vreesden dat ze ergens op rotsachtige plaatsen terecht zouden komen, wierpen zij vanaf het achterschip 4 ankers uit en wensten dat het dag werd. Zij vreesden vanwege het heen en weer geslingerd worden en door de wind geleid te worden. Zij vreesden dat ze ergens op rotsachtige plaatsen terecht zouden komen. Hoe menselijk is het? Op het moment dat je losgeslagen bent, dan komt er vrees voor de toekomst. We vrezen dat we op rotsachtige, dat we te pletter worden, dat we te pletter varen. Dat dit ons einde zal zijn. Ja, dat is het gevolg als je losgeslagen bent. Als je heen en weer geslingerd wordt door allerlei winden. Als je dus het anker op het dek hebt liggen, in plaats van op een vaste plaats op de bodem van de zee. Ze vreesden dat ze op rostige plaatsen terecht zouden komen. En daarom wierpen zij vanaf het achterschip 4 ankers uit. Met andere woorden, wat is hun redding? Wat is de hoop die ze hebben? De hoop die ze hebben is dat het schip niet op de rotsen zal lopen. Dat het niet te pletter zal varen. Maar dat ze vast komen te liggen. Dat ze een vaste plek zullen hebben. In dit geval handig, want dan kom je niet tegen de rots aan. Daar is dat anker dus voor. En toen de zeelieden probeerden van het schip te vluchten en de sloep in de zee neerlieten, met als voorwendsel dat zij de ankers uit het voorschip zouden werpen, zei Paulus tegen de hoofdman en de soldaten, als ze niet in het schip blijven, kunt u niet gered worden. En toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in de zee vallen. We proberen een paar zeelieden te vluchten. Ze lieten de sloep in de zee neer met als voorwendsels dat ze de ankers zouden uitwerpen. Ook dit is een mooi beeld van mensen die tegen de ander zeggen, wij zorgen ervoor dat het anker wel uitgeworpen wordt. Wij geven je wel hoop. Wij zorgen ervoor dat het schip vast komt te liggen. Maar ja, dan moeten we nu wel zelf eerst eventjes met een klein scheepje weggaan. Maar dat was hun bedoeling helemaal niet. Nee, maar de mens is altijd op zoek naar vastigheid. En dan zijn er anderen die zeggen, ik ga je die vastigheid wel geven. Maar dat is hun bedoeling niet. Hun bedoeling is om hun eigen hachje te redden. En de ander over te laten aan de ondergang. En dan als laatste komen we nog het woord anker tegen. Vers 39. En toen het dag werd, herkenden zij het land niet, maar ze merkten dat er een inham was op het strand. En het leek hen raadzaam het schip, als ze konden, daarop te laten lopen. Dus met andere woorden, ze lieten het schip op het strand lopen waar ze bij waren. En nadat zij de ankers losgemaakt hadden, gaven zij die prijs aan de zee Terwijl ze meteen de touwen van de roeren losmaakten en naar het raaszeil gehezen te hebben, hielden zij voor de wind op het strand aan. Nou, en daar komen ze dan veilig aan. Met andere woorden, er komt een moment dat ze het anker kunnen loslaten. Er komt een moment dat ze niet meer de hoop hebben gevestigd op dat anker. Want dat anker hield hun op een veilige plek. Alleen op het moment dat ze, als het ware, de haven in het zicht hebben, in dit geval het strand waar ze op kunnen lopen, de veiligheid, hebben ze het anker niet meer nodig. Kunnen ze de hoop die ze hebben, die onzichtbaar was, kunnen ze laten varen, omdat de hoop zichtbaar geworden is. Kijk, daar is het strand. Daar is de vaste plek. Daar kunnen we naartoe. En we kunnen de hoop als het ware loslaten. Dus op het moment dat de veilige haven in zicht is en je bent op de plaats van bestemming, ja, dan hoef je dus ook niet meer te hopen. En dat is een mooi beeld, dan is het anker niet meer nodig. Want dan ben je er. Dan ben je op plaats van bestemming. Dan ben je opnieuw geboren tot die levende hoop. Maar die houdt op een gegeven moment op. Op het moment dat je de plaats van bestemming bereikt. Anker. Nog één tekst over het anker. Hebreeën 6. Hebreeën 6, vers 14. Ik bedoel vers 18. Hebreeën 6, vers 18. En dan beginnen we te lezen in vers 17. Hebreeën 6, vers 17. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluiten wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Met de bedoeling dat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben, om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Het gaat hier over de hoop die voor ons ligt. Dat is het einddoel, die houden we vast. Die hoop is in God. En dan staat er, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. Dat vast en onwrikbaar is. En reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. En nou, wie is deze hoop? Dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat we een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben. Dat heeft te maken met het volbrachte werk van de Zoon, die als hoge priester het heilige der heiligen is binnengegaan. En dat is de context van de Hebreeënbrief, geschreven aan de Hebreeën. Aan het volk van Abraham, aan het volk van Israël. En deze hoop, dat is het oog op de toekomst, hebben wij. En die hoop is een anker voor de ziel. En dat is zo mooi dat er precies bij staat. En waar dient een anker voor? Dat we vast en onwrikbaar zullen zijn. En die reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de hoge priester binnengegaan. Dat is de context. Voor u en mij geldt, die hoop die we hebben, die heeft te maken met uiteindelijk de plaats van de eindbestemming. Namelijk de rechterhand Gods. De persoon van de Heer Jezus Christus. Dat is nog geen realiteit. Maar in die hoop ligt ons leven vast, onwrikbaar, zoals het hier staat. Vast en onwrikbaar en die reikt tot in het binnenste heiligdom. Zo is dat. Als laatste, hoop heeft dus alles te maken met redding. Hoop heeft alles te maken met redding. En heeft dus ook te maken met een redder. Of anders gezegd, met de zaligmaker. Maar dat is het woord redding, redder. En het is mooi dat ook de... Kijk, we hebben nu heel veel teksten gelezen vanuit het Oude Testament en vanuit de geschiedenis van Paulus in de context van Gods plan met deze wereld en vooral met Israël. Dat hij de redder is. Dat hij de hoop van Israël is. Maar alleen de apostel Paulus in zijn late brieven, als hij schrijft aan de gemeente, het lichaam van Christus, gebruikt hij ook vele malen dat woordje redder. En het is wel mooi om vast te stellen dat Paulus in zijn late brieven 12 keer het woordje redder gebruikt. En 6 keer slaat het woordje dan op de persoon van God de Vader. En 6 keer slaat het op de Zoon. Die hebben dus allebei, kunnen we vaststellen, te maken met redding. En als je weet dat er redding is, dan is er dus hoop. Straks even de verbinding met hoop. Eerst even redder. Ik noem eventjes de teksten. En dat zijn bekende woorden. Alleen gewoon om vast te stellen dat dat een begrip is. Dat dat een woord is wat veel gebruikt wordt. Efeze 5 vers 23. Christus, de redder van het lichaam. En dan is het wel mooi als je beseft dat het woordje redder zou je ook mogen gebruiken als het woordje heiland. Degene die heelt. De redder. Christus, de redder van het lichaam. Filippenzen 3, vers 20. Wij verwachten vanuit ons burgerschap de Heer Jezus Christus als redder. En al die teksten hebben dus te maken met inderdaad het zijn in de verwachting. Het weten dat er een redder is die onze hoop is. Dus Efeze en Filippenzen en alle andere teksten die komen voor in de laatste brieven van Paulus, in de Timotheusbrief en in de Titusbrief. Het is ook wel bijzonder dat hij juist aan het einde van zijn leven dat heel nadrukkelijk noemt. En ik noem ze eventjes kort, 1 Timotheus 1 vers 1, God onze redder. 1 Timotheus 2 vers 3, God onze redder. 1 Timotheus 4 vers 10, de levende God die een redder is van alle mensen. 2 Timotheus 2 vers 10, de verschijning van onze redder, Jezus Christus. En vervolgens nog 6 versen in Titus. Titus 1 vers 3, God onze redder. Vers 4, Christus Jezus onze redder. 2 vers 10, God onze redder. Titus 2 vers 13, de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en redder, Jezus Christus. Titus 3 vers 4, de mensenliefde van onze redder, God. En Titus 3 vers 6, Jezus Christus, onze redder. Zo dikwijls wordt de Heere God en de persoon van de Heer Jezus Christus de redder genoemd. De heiland, de zaligmaker. Degene die dus hoop geeft. En dan is het wel mooi dat in die brief van Titus, een van de laatste brieven van de apostel Paulus, dat woordje hoop ook 3 keer naar voren komt. En die willen we nog met elkaar lezen om inderdaad daar het zicht op te hebben, want dan komen we ook bij onze eigen hoop. Titus. Titus 1 vers 2, dan lezen we voor de context ook vers 1 erbij. Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die in overeenstemming met de godsvrucht is, in de hoop op het eeuwige leven dat God die niet liegen kan voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. In de hoop op het eeuwige leven dat God beloofd heeft voor de tijden der eeuwen en hij liegt niet. Ook hier weer de bevestiging dat hoop iets is wat in de toekomst ligt. De hoop op leven dat God beloofd heeft. Want als je iets belooft, dan betekent dat dat gaat komen. En dat dus de belofte als zodanig niet het doel op zich is, maar heeft het leven beloofd. En dat leven is tot eer van God. Dat is het doel. Dus dat is de eerste keer, de hoop van eeuwig leven. De tweede keer in hoofdstuk 2, vers 13. Dan lezen we even voor de context vanaf vers 11. Want de zaligmakende genade van God, de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Je zou kunnen zeggen, die zaligmakende genade, die reddende genade, dat is de hoop waar het anker van de ziel. Leert ons in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop, of de reddende hoop, en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Terwijl wij verwachten, dus de reddende genade van God is verschenen. Dat is de boodschap van die de apostel Paulus verkondigt, het geheimenis van Christus, dat verborgen is gebleven, dat die is verschenen. Terwijl wij verwachten de zalige hoop, de reddende hoop, dat is de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, onze redder, onze heiland, Jezus Christus. Geweldig! En de laatste tekst van hoop staat in hoofdstuk 3. Lezen we vanaf vers 6. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten. Dat is de Heilige Geest, de vernieuwing door Heilige Geest. Door Jezus Christus, onze zaligmaker, onze redder. Met de bedoeling dat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dat wij erfgenamen zouden worden, toekomst, overeenkomstig de hoop, de vaste zekerheid, het anker voor onze ziel, vast en onwrikbaar, de hoop van het eeuwige leven. Met andere woorden, de Heere God is een redder. De persoon van de Heer Jezus Christus is de redder. En ze zorgen ervoor dat de mensheid hoop heeft. Onze redder is onze hoop. En dan eindig ik met een tekst, eventjes een paar bladzijden terug, waarin het eigenlijk heel kort en krachtig wordt samengevat door de apostel Paulus. 1 Timotheus 1, vers 1. Want daar vinden we als het ware een samenvatting van hoe dat zit. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker, onze redder, en van de Heer Jezus Christus, onze hoop. Daar zie je ze met z'n tweeën bij elkaar genoemd. God, de redder, en de Heer Jezus Christus, daarvan weten we, dat is ook een redder, en die wordt hier genoemd onze hoop. Wel, als de persoon van de Heer Jezus Christus nou onze hoop is, dan betekent dat wat voor ons praktisch leven hier en nu, voor onze verwachting hier en nu, van waar hopen wij dan op? Hopen we op de persoon van de Heer Jezus Christus? Ja, in welke vorm? Hoe dan? Wanneer gaan we die zien, zal ik maar zeggen? Wanneer zal die geopenbaard worden? Hoe heb ik daar deel aan? Dus met andere woorden, wat is nu concreet mijn hoop? We hebben het over hoop gehad in zijn algemeenheid, over de hoop van Israël, over de hoop die een anker is voor de ziel, een basisprincipe. die zorgt dat je niet heen en weer geslingerd wordt door allerlei wind van leer. Maar die hoop, die zal op een gegeven moment overgaan in aanschouwen. Ook voor jou en voor mij. Wanneer zal dat zijn? Heeft dat te maken met een opname? Heeft dat te maken met het openbaar worden van de persoon van de Heer Jezus? Wel, daar willen we de volgende keer wat bij stilstaan en vooral lezen wat Gods woord daarover zegt. Tot zover. Amen. Ik stel voor dat we de Heere God daar ook voor gaan danken. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat u er bent en dat we in uw woord mogen lezen dat u de redder bent. En dat betekent dat u hoop geeft. Dat u de hoop ook zelf bent. Dank u wel dat we telkens weer daarin in uw woord bevestigd worden en het er zicht op mogen krijgen. Wat dat betekent. Maar ook dat het betekent hoe belangrijk het is om hoop te hebben in een wereld waarin je door allerlei wind van leer, waarin de stormen woeden, waarin je heen en weer geslingerd wordt. Hoe belangrijk is het om een anker te hebben. Een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is. Heer, dank u wel dat we die vastigheid in het geloof, in de overvloedige rijkdom van genade mogen bezitten. Maar wat is het geweldig dat we ook uit mogen zien naar het moment dat we de hoop kunnen laten varen. Omdat we een veilige haven in zicht hebben. Dan wordt hoop gaat over in aanschouwen. Dan zijn we op plaats van bestemming. Heer, dat zal geweldig zijn. Dank u wel dat uw woord ook daar het een en ander over zegt en dat we dat mogen bestuderen en mogen bespreken. We vragen uw zegen ook over het woord wat we hebben gehoord vanochtend. Dat het mag doorklinken in ons hart en in ons leven. Dat het ons mag bemoedigen en bevestigen. En dat we zo ook een volgende keer hier weer aanwezig mogen zijn om met elkaar te onderzoeken wat uw woord daarvan te zeggen heeft. Heer, wees u met ons deze week, bij alles wat we doen en laten. Wilt u maken, Heer, dat ons leven vast en zeker is. En dat we maar weinig last zullen hebben van al die stormwinden die er om ons heen zijn. Dank u wel dat u het anker bent. En dat we ons vast mogen houden aan wat u in uw woord zegt. Er is hoop. Dank u wel. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar nog een laatste lied zingen. 575 uit Opwekking. Volgens mij kwam daar ook het woordje hoop in voor. Koen, kun je hem er even voor? Mijn vaste grond, mijn fundament, dat heeft te maken met hoop. Kun je even de volgende... Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem, dwars door het duister van de nacht. Verdrijft mijn angst, nu vind ik rust, mijn vaste grond, mijn fundament. Dankzij zijn liefde leef ik nu. Zo is het, zo mogen we van zingen. En dan na het zingen dan hebben we de gelegenheid om koffie en thee te drinken met elkaar. En wens ik u nog een goede zondag.